Amsterdam.
Met de tand des tijds duiden we aan dat de tijd knagend en al ons bestaan, aan ons bestaan het vergankelijke aantast. Op zoek naar waar dit gezegde zijn oorsprong heeft gevonden, stuit ik op verschillende theorieën. De etymologie houdt me bezig. Niet alleen omdat, ik aan de hand ervan iets kan zeggen over de periode waaraan een woord is gebruikt, maar ook omdat we kunnen zien welk taalgebied het afkomstig is. Zoals het Nederlandse woord radio, een ingeslikte vorm van zijn Engelse voorloper radio receiver. Zijn oorsprong kwam wel en weer uit het Latijnse radius, wat straal betekent. Generatie op generatie lijken lettergrepen te worden afgeknaagd en anders te worden uitgesproken. Toch verraden de kern en het gebruik van het woord de achtergrond. Zo brengt ook het gezegde de tand des tijds ons terug naar de klassieke oudheid. Mogelijk komt de uitspraak uit de mond van de Romeinse dichter Ovidius. Zijn versie, Tempus Edax Rerum, de tand der vluchtige eeuwen, is door Shakespeare weer in de zwang gekomen door zijn versie The Tooth of Time. Hoe dan ook brengt de herkomst van de uitspraak de tand des tijds ons diagonaal door het allerlei tijdsvakken en gebieden. Na deze korte zoektocht naar de etymologische betekenis gaan we het vandaag hebben over een veel meer letterlijke betekenis van die uitspraak. Het materiaal dat onder andere wordt gevonden in tanden speelt namelijk een sleutelrol in archeologisch en forensisch onderzoek. Het vertelt ons niet alleen iets over tijdsvak, maar ook kan het ons gedetailleerd vertellen over de locatie waar de persoon waarvan wie de tand is, is geweest. Vandaag gaan we het hebben over isotopenarcheologie, met onder andere een lokaliserend onderzoek aan de hand van tanden. Goedemorgen, mijn naam is Max Waterhuis en u luistert naar Radio Swammerdam. Uw wekelijkse uurtje wetenschap op zondag. Aanwezig in de studio is ook mijn tweede presentator, Tabe Bakker. Goedemorgen.
Goedemorgen, Max.
En de gast is vandaag Lisette Kootker, universitair docent aan de VU, specialist in archeologisch en forensisch onderzoek met behulp van isotopensystemen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zou je voor de luisteraar kort kunnen uitleggen wat het verschil tussen archeologische en forensisch onderzoek is? Zit daar nog een overlap in?
Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Het is een beetje een grijs gebied aan het worden. Voor mijzelf zijn het forensisch onderzoek, de opdrachtgevers, het materiaal, dat loopt allemaal via politie, via het Nederlands Forensisch Instituut. En dat zijn individuen die de afgelopen 30 jaar zijn gevonden, maar nooit geïdentificeerd zijn. Dus die liggen in graven hier in Amsterdam, zonder dat daar een naam bij staat. Terwijl juist in de archeologie, dat zijn de archeologische opgravingen, dat is misschien wel van honderden jaren geleden, daar kunnen we nog steeds achterhalen van wie is iemand geweest, waar kwam iemand vandaan, wat heeft iemand gegeten. Maar we kunnen daar nooit meer een naam op plakken eigenlijk. En dan heb je dat grijze tussengebiedje nog. Hè? Dat is de Tweede Wereldoorlog. En hoewel dat misschien op een gegeven moment heel langzaam richting de archeologie gaat, valt dat op dit moment nog steeds onder het moderne, het forensische onderzoek. Waarbij dan ook veelal het ministerie van Defensie bij betrokken is.
Oké, en heeft dat nog te maken met bijvoorbeeld de materialen waar je dan beschikking tot hebt?
Ja, de materialen zijn wel overlappend. Hè. Vaak zijn zeker met Tweede Wereldoorlog materiaal en de archeologieën zijn de individuen zijn geskeletteerd. Dus je hebt vooral de botten en je hebt de tanden. En met de forensische zaken, die mensen die hoeven niet per se geskeletteerd te zijn. Hè. Dus je hebt botten, je hebt haren, maar we hebben ook tanden, nagels. Dus ja, ook daar zit een heel groot verschil in. Maar het maakt niet zozeer uit dat het het verschil maakt tussen forensisch en archeologisch.
Oké. Ik noemde het net al in de inleiding, maar je maakt daarbij gebruik van isotopensystemen.
Ja, ja.
Wat is dat?
Ja, wat wij eigenlijk doen is we gebruiken de methodieken uit de aardwetenschappen. Dus jij bent opgebouwd uit allemaal verschillende elementen. Denk aan koolstof, stikstof, strontium. Er zit ook lood in jouw lichaam. Nou, van die verschillende elementen zijn verschillende vormen. En dan moet je bedenken dat je bijvoorbeeld van koolstof, dan heb je een 13C en een 12C. Die zijn eigenlijk alle twee koolstof. Die gedragen zich chemisch volledig hetzelfde. Alleen die 13C is net ietsje zwaarder. Ja? Dus zit dus in de kern van zo'n atoompje zit gewoon een protonnetje, zit er meer. Nou, en dat zijn dus eigenlijk waar we naar kijken. Dus die verschillende vormen van die elementen. En als we daar dan naar de verhoudingen kijken, nou, het verschil tussen de ratio, de verhouding tussen 13C en 12C bijvoorbeeld. Nou, dat vertelt mij iets over dat wat jij gegeten hebt.
Als je mijn verhouding gaat nakijken, dan is die verhouding tussen de zwaardere versie en de lichtere versie, die verschilt per mens.
Die verschilt in zekere zin per mens en is heel erg afhankelijk van dat wat jij gegeten hebt. Dus al heb je bijvoorbeeld heel veel zeevis in je dieet gehad of heel veel riviervis. Of misschien kwam jij wel uit delen van Europa waar je heel veel C4 plantjes hebt. Hè? We hebben in de vegetatie, we hebben C3 en C4. Dat zijn de verschillende soorten fotosynthese eigenlijk wat plaatsvindt in die blaadjes. Nou, dat kunnen we dus ook zien. Dus als jij bijvoorbeeld een heel duidelijk C4-dieet hebt, nou, dan weet ik ook zeker dat jij het gros van je leven bijvoorbeeld niet hier in Nederland hebt geleefd.
C4 is weer koolstof?
Ja, van C4-vegetatie. En dat kan ik dus aan dat koolstof kan ik zien of je heel veel C4-plantjes hebt gegeten. En dan moet je denken aan gierst, maar bijvoorbeeld in Amerika, hè, alleszins mais bijvoorbeeld. En dat kunnen we allemaal uit jouw botten halen en uit je tanden.
En tanden veranderen toch helemaal niet zoveel door de loop van het leven. Maar dat maakt dus wel, als ik eerst heel erg begin met heel veel groente eten en aan het eind dus hele andere dingen ga eten, dan zou je dat terug kunnen zien in mijn tanden.
Ja. Je tanden inderdaad, eigenlijk het hardste materiaal wat jij in je lichaam hebt. Ze komen goed, de tand destijds, hè, waar je naar refereerde, die komen mooi door. Maar het mooie aan tanden is dat de tandglazuur, dus eigenlijk het witte wat je ziet, dat wordt al gevormd heel erg vroeg in het leven. Dus laten we de eerste permanente kies nemen. Dus de eerste kies van het volwassen gebit. Nou, die komt door op het moment dat jij een jaartje of 5, 6 jaar bent. Dat glazuur daarentegen, dat heeft zich al gevormd tussen je geboorte en je derde levensjaar. Dus, dat wil zeggen, alles wat jij gegeten hebt, dus al die verschillende elementjes en al die verschillende vormen daarvan, hè, dus die isotopen daarvan, die worden vastgelegd in het kristalstructuurtje van het tandglazuur. En op het moment dat het een tand doorbreekt, dan verlies je ook allemaal de tandvormende cellen. En dan blijft het tandglazuur gewoon dat wat het is. Dus eigenlijk zie je die eerste kies. Dat is voor mij een heel mooi informatiebronnetje voor alles wat jij gegeten hebt in de eerste 3 jaar van je leven. Als ik dat nou ook doe bij je tweede kies en je derde kies, die vormen op verschillende momenten in het leven. Ja, die tweede kies tussen je derde jaar en je 8e jaar. En je derde kies tussen je 8e jaar en ongeveer je 16e jaar. Dus als ik dan 1 individu heb, of het nou archeologisch is of forensisch, en ik ga het isotopenonderzoek doen op alle 3 de kiezen, ja, dan kan ik kijken of er dus op een gegeven moment een verschil is geweest in het dieet, hè, wat misschien ook wel een verschil in herkomst. Misschien ben je wel verplaatst van de ene locatie naar de andere locatie. Nou, dat kunnen we dan zo terugzien in jouw tanden.
En je zei inderdaad archeologisch en forensisch. Is er nog een voordeel ten opzichte van botten, dan op archeologisch gebied, of blijven tanden net zo goed, even goed bewaard?
Ja, dat is een goede vraag. In de archeologie gebruiken we eigenlijk alleen maar tanden. Alleen het tandglazuur voor het specifieke herkomstonderzoek. Dus op het moment dat jij een vraag hebt van, ja, waar komt iemand vandaan? Dan gebruiken we daar alleen maar tanden voor. En dat heeft te maken met het feit dat als iemand al 2000 jaar begraven ligt bijvoorbeeld, ja, die botten die zijn hartstikke poreus. Dus dat wil zeggen dat al die elementen die ook in de bodem voorkomen, die gaan in de botten zitten. En wat ik ook doe, welke zuur ik ook gebruik, ik krijg die botten nooit meer mooi schoon. Dus dat noemen we diagenese. Dat is eigenlijk die chemische en die fysische veranderingen van het botmateriaal. Dus in de archeologie kunnen we alleen maar kijken waar jij de eerste 16 jaar van je leven heb gewoond. Omdat we alleen maar die tanden gebruiken. In forensisch materiaal heb je natuurlijk veel meer smaakjes om uit te kiezen. Laten we aannemen dat iemand niet begraven is geweest, maar gewoon op straat is gevonden. Dan hebben we botten, we hebben haren, we hebben nagels en we hebben tanden. Die tanden die geven me dus inzicht in waar jij de kinderjaren hebt doorgebracht. Jouw haren bijvoorbeeld, die groeien, laten we zeggen, 1 centimeter per maand. Dus als ik 10 centimeter haar heb, en je gaat dat in hele kleine stukjes van 1 centimeter opknippen, dan kan ik 10 maanden terug de tijd in. Dus dan kan ik ook kijken waar ergens die laatste maanden voor jouw dood jij er van de ene locatie naar de andere locatie bent gegaan, of misschien dus hier in Nederland bent geraakt. Nou, dat kunnen we dus ook met die nageltjes doen. Dan kunnen we zelfs de laatste weken voor de dood gaan kijken. En jouw botten, die geven dan weer informatie over waar jij een groot deel, of aannemen dat het een volwassen individu is, een volwassen persoon is, waar jij de laatste 5 jaar, als we een ribje nemen, of misschien wel de gemiddelde laatste decennia van het leven geleefd hebt. Dus we kunnen op die manier eigenlijk een veel completere levensgeschiedenis maken, reconstrueren.
Dus je kan, als ik even mag onderbreken, dus je kan uit verschillende delen van verschillende lichaamsdelen zien waar iemand op verschillende tijden in zijn eigen leven of haar leven geweest is. En wat voor, ik begrijp natuurlijk helemaal niks van forensisch onderzoek en ook niet van archeologie. Wat voor conclusies trek je hier dan uit? Heb je er dan over migratiestromen? Zeg je er dan iets over? Je vindt iemand en die komt uit een eigenlijk heel ander gebied dan Nederland. En
ja.
Wat doet dat met jou als wetenschapper? Wat voor conclusies verbind je daaraan?
Kijk, zeker als we die archeologie en die forensische wetenschap even uit elkaar halen nu. En ik beantwoord jouw vraag met archeologie in mijn achterhoofd. Dan is het natuurlijk fantastisch dat we nu ook daadwerkelijk aan kunnen tonen dat bijvoorbeeld in die vroege middeleeuwen, dus de Romeins Rijk is helemaal in elkaar gestort en de Romeinen die trekken weg. En vervolgens is het een beetje leeg in Nederland. Er gebeurt niet zoveel. En dan zien we het vanaf die 5e, 6e eeuw, zien we Nederland weer bevolkt raken. Dus logischerwijs concluderen de archeologen natuurlijk al dat die mensen van buitenaf komen. Maar we kunnen dat nu dus echt daadwerkelijk aantonen. Dus we kunnen kijken, waar kwamen die mensen nou vandaan? Uit welke hoeken van Europa kwamen ze nou vandaan? En sterker nog, we hebben dit toevallig gedaan voor vroeg middeleeuws Nederland. En dan zie je dus ook dat eigenlijk het vooral vrouwen zijn die van buitenaf naar Nederland trokken. En niet zozeer de mannen. Dus het zijn die narratieven, het zijn de verhalen die we nu kunnen vertellen. En dit zijn alleen maar de mensen. We kunnen ook dit soort type onderzoek doen op artefacten, op glas, op metaal. Ook op de dieren die ze vroeger hadden. Waar kwamen de dieren nou vandaan? Hoe hielden ze hun veestapel gezond? Nou, we hebben er allemaal theorieën over gehad natuurlijk in archeologie. We kijken naar typologieën, we weten misschien waar die potjes vandaan komen. Maar we kunnen nu met dit soort type onderzoek dan ook echt zeggen, hey, het is niet alleen een idee, wat misschien uit het noorden van Frankrijk langzaamaan zo zijn weg naar Nederland heeft gevonden. Nee, het zijn ook daadwerkelijk de potjes die dus, die potjes lopen niet zelf, die dus met de mensen vanuit Noord-Frankrijk naar Nederland zijn gekomen. Dus dat zijn dit soort eigenlijk, je kan het als bewijs zien voor een hypothese. We kunnen ook andere hypothesen kunnen ermee falsifiëren. Maar ja, het is natuurlijk een prachtig narratief wat we kunnen vertellen.
Uiteindelijk gaat het dus om dat je op deze manier gewoon een helderder beeld van de geschiedenis krijgt.
Een accurater beeld.
Precies. Dankjewel.
En hoe gaat het onderzoek te werk met potjes en glas bijvoorbeeld?
Ja, dat is. Wij doen dat nog niet heel erg veel hier in Nederland. Maar er zit enorm veel potentie in. En eigenlijk werkt het precies hetzelfde. Dus jouw tanden zijn opgebouwd uit allemaal elementen. Bijvoorbeeld, er zit lood in jouw tanden. Er zit strontium in jouw tanden. Er zit een heel klein beetje neodymium in je tanden. Maar die elementen die vinden we dus ook in glas. Dus in plaats van dat we dan die tanden bemonsteren, bemonsteren we een klein stukje glas. Dat lossen we helemaal op in het lab. En vervolgens gooien we dat in zo'n hele grote massaspectrometer om te kijken van, hoe zitten die ratios van die verschillende elementen in elkaar.
Dat is een apparaat waarmee je kan kijken hoe zwaar die elementen zijn.
Nou, je kijkt vooral van hoeveel van bepaalde vormen, van die bepaalde isotopen zitten erin. Hoeveel 87 strontium zit erin en hoeveel 86 strontium zit erin. Nou ja, en dan gaat hij dat calculeren. Nou, dat is de verhouding, dat is de ratio. Er komt er een heel mooi cijfertje uit. Ja, en dat cijfertje, dat vertelt mij wat. En dus het maakt niet uit of ik nou met tanden werk of met metalen werk. Op een eigen manier vertellen die cijfertjes iets over waar het materiaal vandaan komt.
Hoe nauwkeurig is die locatie dan?
In het geval van loodisotopen onderzoek, en dan bevind ik me een heel klein beetje op glad ijs hier eigenlijk, omdat dit vooral het werk is van mijn collega Steven Merkel. Kunnen we eigenlijk zeker met dat lood bijna de bron, de mijn waar dat lood vandaan komt, dat kan hij bijna isotopisch gewoon aanwijzen. Dus in het RMO begint, ik denk vanaf april, een nieuwe tentoonstelling. Gaat over 25 jaar hè, archeologie ook onder onze voeten. De Lode Lady, dat is een Romeinse vrouw gevonden in Nijmegen. En die komt met haar lodenkist, dat maakt haar zo bijzonder, komt zij inderdaad terug naar Leiden. Wij hebben dat onderzoek gedaan, het loodisotoopenonderzoek, op die lode kist. Waar kwam dat materiaal nou vandaan? Nou, en dan zie je dat waarschijnlijk, of hoogstwaarschijnlijk, is dat lood niet gemijnd uit Duitsland, wat bij Nijmegen gewoon lekker om de hoek lag natuurlijk, maar dat komt uit delen rondom Luik in België. Nou, op die manier kun je dus steeds een beter beeld krijgen van ja, hoe was die connectiviteit nou eigenlijk in de Romeinse tijd? Of hoe was die connectiviteit in de ijzertijd daarvoor? Gebruikten we dezelfde netwerken voor de mensen, de uitwisseling, hè? Misschien wel huwelijkspartners, hoe het ook ging. Voor mensen, voor dieren, voor glas, metaal. Of had iedereen eigenlijk een beetje zijn eigen hoekje waar die materialen en mensen vandaan kwamen? Nou, dat narratief kunnen wij helpen schrijven.
Dat is wel ook heel mooi. Om een beter beeld te kunnen krijgen van waar spullen vandaan komen. Hoe kunnen dan de verhouding lood op een locatie die verandert over de tijd niet, neem ik dan aan. Of hoe weten jullie dat er 2000 jaar geleden lood was in Luik? Met die verhouding?
Nee, ja, die verhouding, bij sommige isotopen systemen, dan verandert die verhouding heel erg snel. Maar bij sommige, zoals lood en zoals strontium, valt het eigenlijk wel mee. En dan duurt het zo verschrikkelijk lang dat de verhouding toen die tijd nog steeds hetzelfde is als de verhouding vandaag de dag. Dus ja, wij kunnen dus heel goed kijken naar die verschillende bronnen. En dan kunnen we dat zo met alle archeologische materialen, kunnen we dat er heel mooi aan linken.
En daar moeten jullie dus enorme datasets voor hebben.
Ja, ja, en dat is de archeologie die kent eigenlijk drie soorten revolutie. Je hebt de eerste revolutie, dat was het zien van de archeologie als een wetenschap. Laten we daarmee beginnen. En toen kwamen de jaren 60 van de vorige eeuw. En toen konden we de C14 datering, de tweede revolutie. We konden eindelijk absoluut dateren. En een aantal jaar geleden, zo'n 10 jaar geleden, toen kwam er een artikel uit van Christian Christiansen. En die zegt, dit is hier de derde revolutie in de archeologie. Dat is isotopenonderzoek, DNA en big data. En het feit dat we dus inderdaad van die hele grote databases op kunnen zetten. Om op dus dat vergelijkende onderzoek te gaan doen. Ja, daar ligt ook voor de verdere toekomst ligt hier nog heel veel te halen, denk ik.
Is archeologie dan ook echt een vakgebied waar er gewoon heel veel wordt samengewerkt?
Ik vind de archeologie een ultiem vakgebied waarin we kunnen laten zien hoe fantastisch multi tot zelfs transdisciplinair onderzoek bij kan dragen aan één gezamenlijk doel. En dus ja, de archeologie die doet dus graven onderzoek. Dat is puur archeologie. Maar vervolgens kom je in al die specialistische hoeken te zitten. Ja, dus het is volledig multidisciplinair.
En kan ik me best wel voorstellen dat we misschien wel heel veel kennis hebben over de isotopen systemen in Europa. Mm-hmm. Maar helemaal niet zoveel in Midden-Afrika of waar wij minder onderzoek naar hebben gedaan.
Ja.
Is dat ook zo verschillend per land dat je daar eigenlijk... Als we lood vinden uit een plek die we helemaal niet zo goed kennen. En ik noemde maar een plek, maar...
Nou, het goede is dat het isotopenonderzoek is eigenlijk ingebed in de aardwetenschappen. En in Nederland dan vooral aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Je wilt het liefst appels met appels vergelijken. Dus op het moment dat ik lood of strontiumisotopen uit de tand haal van een mens, dan wil je dat ook vergelijken met andere mensen. Dat kan niet altijd. Dus dan verval je eigenlijk weer terug naar de aardwetenschappen. Want een lood- of een strontium-isotopenratio die heeft die verhouding omdat het gelinkt is aan die geologische ondergrond. Met de ouderdom van die geologische ondergrond en die samenstelling van die geologische ondergrond. Dus ja, op het moment dat wij dus niet vergelijken vergelijkbare data hebben, dus uit mensen, dan kunnen we altijd nog gaan kijken, oké, wat weten we van de geologie? Er is waanzinnig veel onderzoek gedaan vanuit de geologie. En natuurlijk is het een beetje als met peren vergelijken. Maar het geeft ons wel de goede indicatie van waar we dus bepaalde ratios kunnen vinden. Dus ja, en zeker ook in die in de forensische wereld hier al. Ik kan eigenlijk niet concluderen dat iemand zijn jeugd in bijvoorbeeld Egypte heeft doorgebracht. Puur om het feit dat in die hele databases die je probeert op te bouwen aan de hand van artikelen, nooit dit type onderzoek is gedaan op een modern individu uit Egypte. Dus dan moet je gaan kijken, oké, wat verwachten we dan eigenlijk in Egypte? En dan ga je terug naar die geologische ondergrond.
Ja, en de vegetatie, dus de echte omgeving.
Ja.
Is het dan lastiger geworden nu we eigenlijk steeds minder bezig zijn met onze omgeving en steeds meer over de hele wereld allerlei spullen gebruiken?
Ja, de grote globalisering, hè?
Ja.
Ja, die begon eigenlijk al een beetje in de ijzertijd, in de Romeinse tijd. Maar dat is natuurlijk wel een groot probleem. Kijk, een aanname, zeker in het archeologische isotoponderzoek, is dat het gros van het eten wat jij consumeert uit jouw directe omgeving afkomstig is. Ja, dus je graantjes en je koetjes en dergelijke. Vandaag de dag maakt niet meer uit of je nou in Den Helder woont of in Maastricht. We gaan allebei naar dezelfde supermarktketen. Mm-hmm. En we kopen daar bananen uit Brazilië en water uit België. En zelfs je beschuitjes die je zou willen kopen, de granen daarvan, die komen niet uit Nederland. Die zijn vervolgens weer geïmporteerd uit Amerika. Dus die hele globalisering van ons dieet, wat wij noemen in de literatuur de supermarktdieet, ja, dat heeft natuurlijk een verschrikkelijk groot effect. Dus wij proberen allemaal kaarten te maken in de archeologie, zodat we heel mooi die data goed kunnen interpreteren. En die hebben wij voor Nederland gemaakt, een kleine 10 jaar geleden. Toen dachten wij, dit gaan we ook voor modern Nederland doen. En dat zijn we gaan doen met allemaal tanden die we van tandartsen hebben gekregen. En we hebben heel veel watermonsters genomen uit de kraan in Nederland. En toen zeiden we, we hebben al die data verzameld. En toen dachten we, dan maken we een mooie kaart. En die hele grote onderscheid die je ziet in archeologisch Nederland, hè, die zie je niet meer in modern Nederland.
Helemaal niet.
Helemaal niet. Dat loopt volledig door elkaar. Dus wat je nu in de forensische wetenschap, kan ik zeggen, op basis van de data die ik uit een tand haal, kan zeggen, oké, deze meneer of mevrouw heeft haar jeugd of zijn jeugd niet in Nederland doorgebracht. Dat kan ik zeggen in de forensische kant. Terwijl in de archeologie, als ik met een skelet werk, dan kan ik zelfs nog zeggen, oké, hij komt niet uit de regio Amsterdam, maar hij zou wel heel goed uit Zuid-Limburg kunnen komen, waar het lusgebied is. Nou ja, die mogelijkheden hebben we dus eigenlijk niet meer in de forensische wetenschap.
Betekent dit dan ook dat het supermarktdieet vrijwel overal hetzelfde is in Europa omstreken?
Ja, wat je op een gegeven moment gaat zien is dat die hele dat het een beetje uitmiddelt. Gelukkig, vandaag de dag nog steeds, zijn er binnenlanden en met bepaalde populaties, boerenpopulaties, erg nog wel wat verschillen te zien. Maar je moet het niet meer zoeken in alleen maar één isotopisch systeem. Dus wat ik doe, ik doe heel veel zaken uit Duitsland. Die doe ik in samenwerking met de Universiteit in München daar al. Zij kijken naar andere isotopische systemen, naar koolstof en naar stikstof en naar zwavel en naar waterstof. En dan kunnen zij daar toch een idee mee krijgen. Er zitten toch nog steeds wel regionale verschillen in Europa. En dan kan ik daar nog eens een keertje overheen met mijn isotopisch systemen wat ik doe. Dus trons in mijn lood vooral. Om te zeggen, oké, jij dacht misschien dat het uit Zuid-Italië zou komen of uit delen van Kroatië. Nou, en op basis van mijn data kan ik Zuid-Europa uitsluiten. Dus dan is het meest likely, mogelijk, dat die individu dus uit Oost-Europa Kroatië afkomstig was. Dus we kunnen nog steeds wel iets. Het is niet dat het totaal onmogelijk is geworden. Het is alleen lastiger.
Ja, en het is niet meer Amsterdam versus Limburg. Nee. Maar het is nu Kroatië en Nederland.
Ja, en eigenlijk dat een heel specifiek land aanwijzen met ons type onderzoek is lastig. Dus vaak houden we wat breder. Hè, dan zeggen we de delen van Oost-Europa bijvoorbeeld of Zuid-Europa. Heel soms toch een regiootje daar nog in. Maar dan komt je vervolgens, moet je het gaan combineren, of moet de politie dat weer gaan combineren met de data die zij denken te kunnen zien vanuit het DNA. Of vanuit alle andere bewijzen die zij gevonden hebben. Nou, en dan komt het hele pakketje bij elkaar. En dat geeft de politie hopelijk dan weer genoeg handvatten om de zoektocht verder door te gaan zetten.
En binnen Nederland kunnen we dan nog wel iets anders uit die tanden aflezen? In forensisch onderzoek?
Nee, ik denk... Jeetje, dat is een goede vraag. Kijk, wat je uit die tanden kan aflezen is... Heb jij je jeugd in Nederland doorgebracht? En ik kan dat nooit met een definitieve ja beantwoorden. Dus het is wat wij noemen een methode van exclusie. Dus ik kan zeggen, oké, nee, jij hebt niet je jeugd hier in Nederland doorgebracht. We kunnen er ook nog uithalen wat jij gegeten hebt. Is jouw dieet, was het vooral heel veel vlees of heel veel vis of heel veel riviervis of een vegetariër kan ik het trouwens niet uithalen. Hè, want die consumeert altijd op een manier ondierlijke proteïne, als in eieren en boter en melk. Maar een veganist bijvoorbeeld, hè, als je echt volledig onthield van dierlijke proteïne, nou, dan zouden we dat ook nog uit jouw botten kunnen halen.
En dat zijn echt botten, dus niet per se tanden?
Nee, die tanden, weet je, je zit zo in je jeugd. Ja, tenzij je dus vanaf je 8e jaar ongeveer echt een hele enthousiaste veganist bent geweest, dan zou je dat kunnen zien overigens.
En botten gaan je hele leven mee eigenlijk.
Ja, je botten gaan je hele leven mee. Het grote verschil met je botten ten opzichte van je tanden is dat die tanden, wat ik net zei, op het moment dat die doorbreken, dan verlies je ook je glazuurvormende cellen. Dat is waarom je ook gaatjes krijgt. Die tanden kunnen zichzelf niet meer regenereren. Dat kapot is kapot. Dus dat is die tanden. Dus die wordt gevormd in je kinderjaren en blijft altijd zo hetzelfde. Je botten daarentegen, die hermodelleren. Dat gaat supersnel natuurlijk op het moment dat je kind bent. Of als je juist in de puberteit terechtkomt. En daarna wordt het steeds langzamer en langzamer. Maar dat bot, dat vernieuwt zich wel steeds. Hè? Dat is ook een van de redenen gelukkig waarom je een breuk in je bot ook op een gegeven moment weer heelt. Nou, om die reden, bijvoorbeeld laten we een stukje rib nemen. Ja? Zo, dat rib die zit 24 uur per dag in beweging. Want jij ademt 24 uur per dag. Dus er zit 24 uur beweging in. Nou, en er zit relatief veel wat we noemen dat sponsachtige bot in. Nou, ongeveer, laten we zeggen, doet het er 4 jaar over. 25% van dat sponsachtige bot, dat wordt vernieuwd ieder jaar. Dus op het moment dat ik dan een stukje bot van jou neem en juist dat sponsachtige bot zal analyseren, dan geeft mij dat dus een inzicht in waar jij vandaan komt, wat je gegeten hebt in die laatste 5 jaar voor je dood. Dus als jij inderdaad die laatste jaar voor je dood een strikt veganistisch dieet hebt geconsumeerd, dan zouden wij dat uit dat isotoponderzoek moeten kunnen zien, ja.
Ja, alleen 5 jaar terug gaat dat?
Van je ribben aan zich wel. Je haken en ogen hier en daar. Maar als we een stukje van jouw dijbeen nemen, dat is een veel dikker bot, heeft eigenlijk ook niet heel veel andere functie dan jou te dragen en voor de locomotion, voor het bewegen. Dat gaat veel langzamer. Dus op het moment dat ik daar dan een stukje uithaal, ja, dan krijg je eigenlijk het gemiddelde dieet van misschien wel de laatste 15, 20 jaar voor je dood. Dat wil dus ook zeggen, als jij pas 10 jaar voor je dood, als volwassen individu, pas 10 jaar voor je dood bent geswitcht naar een strikt veganistisch dieet. Ja, dan denk ik niet dat ik dat heel makkelijk uit jouw botten weer terug kan lezen.
Dat wordt minder precies.
Exact. Misschien zou je het wel weer uit de haren kunnen halen, maar dat wordt lastiger denk ik ook. Maar het zou kunnen.
En die nagels, dat is... echt alleen de laatste weken?
Ja, die nagels, wat groeien ze? Het is ongeveer een millimeter per week, geloof ik. Dus als je van één zo'n nagel, nou laten we zeggen dat is ongeveer een centimeter, je zou dit in hele kleine stukjes gaan opknippen van een millimetertje each, dan zou je dus die laatste 10 weken terug de tijd in kunnen gaan. Maar het is wel een uitdaging hoor, nagels.
Dat is echt, omdat het zo...
Het is klein en dat geldt hetzelfde voor je haren. Het is natuurlijk puur organisch. En in je botten en je tanden zit anorganisch materiaal ook. En dat is wat de machines heel leuk vinden. Dat organische, dat vinden die machines helemaal niks. Dus we zijn heel erg lang in het lab bezig om dat soort materialen op te werken tot iets wat ook daadwerkelijk gemeten kan worden. Dus het is niet het materiaal waar ik het liefst mee werk.
Het is gewoon minder goed analyseerbaar.
Ja.
Oké, dan gaan we nu door naar de column met Brechtje. Brechtje Hartog van ARK, welkom.
Dankjewel Max. Hi. Jij ook. Goedemorgen.
Goedemorgen. Brechtje, we zijn in en al oor.
Oké. Zelfs in de dood zal ik je kennen. De eerste keer dat ik een lichaam zag, zo een zonder ziel, moet mijn oma zijn geweest. Het was op haar begrafenis en ik kan niet eerlijk poëtisch roepen dat mij dat wat deed. Ik was 8 en veel te afgeleid door mijn kwijlende neefje die op mijn schouder in slaap dommelde. Een precies moment kan ik niet aanwijzen en toch heeft het dode lichaam mijn hoofd lang doordrenkt. Het zou een combinatie zijn van filmbeelden en door de tijd verzamelde echte beelden die nu mijn brein bezweren. Bang ben ik altijd geweest voor de dood. Ik lag dan in bed denkend aan die klassieke over elkaar gevouwen handen als die van een wassen beeld. Eerder, toen ze heel klein waren, zullen ze een popje hebben omklemd, een ander levenloos mensenachtig figuurtje. Als je naar een lichaam kijkt op een begrafenis, hoor je als in een bruine kroeg oude gouden klassiekers passeren. God, wat zonde, wat lijkt die klein. In dat lichaampje zat zoveel leven. Eerder heeft het geslagen, gestreeld, dat is er niet meer aan af te zien. Met de laatste adem is de mond gesnoerd. Het stoffelijk overschot is aangetroffen. Iets wat ze zeggen om aan te duiden dat ze een lichaam hebben gevonden, zonder mens. Ineens stoffelijk, het lichaam. Abrupt verlost. Menselijke materie, niks om te duiden op hoe wankel het danste of wat het dacht. Het hulsje van de ziel. Ik schreef ooit, als ik sterf, zal ik zuchten of schreeuwen, maakt het wat uit. Bot ontdoet zich van haar jassen, leven en dood zullen weer schoon afgesneden zijn. Een verademing. Maar dat is niet helemaal waar. Het lichaam verraadt meer over ons dan ons naki. Je moet goed je groente eten, daar word je groot en sterk van. Woorden die ons allen zijn opgediend met een bord spinazie, en daar zit meer in dan je weet. We zijn allemaal gemaakt van stoffen die op de wereld waren voor ons, en die ons ver zullen overleven. Ons lichaam ontluikt onze verhalen aan de hand van stoffen gevangen in onze weefsels. Zo heeft een lijk een stem, al dan geen vocalen. Je kan zien of we bij de zee leven, wat er in de grond zit, daar waar we wonen. Wat we ademen, wat we eten. Aan jouw lijf valt af te lezen wie jij was. Want je maakt indruk met hoe je leeft. Dat leven dat wij loos verklaren bij een dood lichaam is niet loos. Het zit erin. Maar zo'n opsomming van feitjes. Wat zegt dat nou eigenlijk over een mens? Zijn die mens? Kan je iemand in de dood echt kennen? Het kennen van de mens in leven is al een hele opdracht. Jezelf, een ander, het kost ons allen al onze jaren rond de zon. Ze zeggen vele dingen, maar ook dat je gedefinieerd wordt door wat je lief hebt. Dus als je aan mijn botten kan aflezen wat ik eet, zou ik in de dood te kennen zijn.
Nou, Brechtje, hartstikke mooi. Wow.
Ja, dankjewel.
Ik moet nog even denken aan die quote van Ovidius. De tempus edax rerum, de tijd die alles verslindt, de tijd die alles opeet, de tand der vluchtige eeuwen. Ze heeft Brechtje maar op aangehaakt. Het leven zit erin, het zit helemaal niet. De tijd eet niet alles op. Nou, mooi
ik
gedaan, Brechtje.
Ik vaart glazuur.
Dankjewel, Brechtje. Hartong den Ark. Hartong van Ark, sorry.
Ja, dat...
Sorry.
Ja, u luistert nu naar Radio Swammerdam en vandaag spreken we met Lisette Kootker. U hoorde net de column van Brechtje Hartong van ARK. En we gaan weer verder met het isotopenarcheologie en specifiek het forensische onderzoek vond ik eigenlijk heel interessant. Want dat heeft in een aantal zaken best wel geleid tot een nieuwe doorslag. Zo wilde ik eigenlijk de zaak van het hulmeisje erbij bijpakken.
Ja.
Kan je me vertellen hoe dat is gegaan?
Ja, ik doe eerst een stapje terug.
Ja.
Want je hebt Je hebt het forensisch onderzoek. Dus je hebt een individu. Daar weten we niks van eigenlijk. Mm-hmm. En natuurlijk ga je eerst kijken naar de gebitsstatus. Naar de vingerafdrukken en naar het DNA. Wat je nodig hebt voor die drie is een vergelijking. Ja, dus wil zeggen dat jouw DNA of dat van een familielid, dat moet al in een database zitten. Willen ze een match gaan maken? Of jouw fingerprints of jouw vingerafdrukken, die moeten al in een database zitten. Willen ze zien wie jij bent? Als dat niet gebeurt, dan houdt het op een gegeven moment op natuurlijk om te kijken van wie is deze individu? En dan komen ze inderdaad naar ons. Want wij kunnen kijken of we dat hele onderzoek nog even een nieuwe slinger kunnen geven. Om te zeggen van nou, misschien is de jeugd wel doorgebracht in Oost-Europa. Want dan weten zij ook, oké, dan kunnen we toestemming gaan vragen om bijvoorbeeld zo'n DNA-profiel in Oost-Europese DNA-banken te gaan draaien. Nou, met dat in het achterhoofd, het Hulmeisje, gevonden in 1976 op parkeerplaats De Hul. En voor wie het kan herinneren, dat was een buitengewoon warme zomer. Een meerdere hittegolf hadden we. Dus eer zij daar werd aangetroffen, lag ze er misschien maar een paar weken of een paar dagen misschien wel. Maar ze was wel al deels geskeletteerd. En in die tijd is er met de mogelijkheden die ze hadden, dus natuurlijk 1976, bijna 50 jaar geleden, geprobeerd om erachter te halen van wie is zij nou? Onderzoek gedaan. Jong meisje, jaar of 18, bruin haar. En in diezelfde periode was er een meisje, jong meisje, 18 jaar, bruin haar, weggelopen van huis. Dus op dat moment was het eigenlijk heel makkelijk. 1 plus 1 is 2. Dus dat weggelopen meisje, dat was het Hulmeisje. En zo is zij ook ter aarde besteld in de tijd. Dus zij is begraven met de naam Monique. En dan gaan we een hele grote stap naar voren maken. En dan zitten we ongeveer in de beginjaren van deze eeuw. En opeens kwam Monique weer op de lijn. Monique was weggelopen inderdaad, naar Duitsland gegaan. Had daar een heel nieuw bestaan opgebouwd. En zij zegt, ja, ik wil mijn identiteit terug. Ik ben Monique. En op dat moment ging natuurlijk alle alarmbellen rinkelen. Maar god, wie ligt daar dan in de grond? Dus toen is, ja, het is echt een heel klein doosje, is dat in 2007, denk ik ongeveer, is dat geëxhumeerd. Dus dat is weer opnieuw opgegraven. En met de materialen die ze hadden, haren, tanden en botten, is toen het isotooponderzoek gedaan. Nou, dat is een van de eerste zaken die toen die tijd door op de VU, op de Vrije Universiteit, is uitgevoerd. Ja, en als je al die data bij elkaar neemt, dan is het vanuit de haren echt wel heel evident dat zij de laatste weken van voor haar dood eigenlijk een zeer minimaal dieet heeft gehad. Eigenlijk uitgehongerd is. Maar ja, ook als je naar haar tanden kijkt, ja, dan komt zij niet uit Nederland. Dat is één ding wat evident is. Dan is vervolgens de vraag, waar komt het vandaan? Nou ja, in de tijd natuurlijk met de kennis van toen daarna gekeken. En is geconcludeerd dat zij de kans het grootst achtte dat zij waarschijnlijk uit een regio rondom de Eifel in Duitsland afkomstig was. Nou, en toen is dat echt een hele grote mediacampagne geworden. En ook in Duitsland is dat weer terug de wereld ingezwaaid. Van ja, het is al decennia geleden, maar wie weet wat. En tot vandaag de dag is de zaak niet opgelost. Dus het is een van mijn persoonlijke uitdagingen nog. Ik zou heel graag hebben, je moet bedenken, 2008 en vandaag, dat is maar een paar jaar geleden natuurlijk. Maar er is zo verschrikkelijk veel gebeurd. En we kunnen zoveel nauwkeuriger weer dit soort isotooponderzoek uitvoeren. We weten ook zoveel meer van hoe we met bepaalde materialen om moeten gaan, hoe we het beste kunnen wassen en dergelijke. Dus ik zou persoonlijk, heel graag toch opnieuw het Hulmeisje willen analyseren.
Wat is er dan afgelopen 10 jaar, 15 jaar bijgekomen? Wat is er nieuw ontdekt? We hadden in 2014 al de derde revolutie.
Ja, in de archeologie. Ja, wat is er eigenlijk ontdekt? Nou, we zijn vooral veel meer begonnen met het doen van wat we noemen actualistisch experimenteel onderzoek. Hè? Dus wie kent het niet in Amerika? De Body Farm bijvoorbeeld. Nou, ook daar hebben we onderzoek gedaan in samenwerking met Haley Mickelburg van de UvA. Dus echt mensen begraven daar al. Dus van tevoren monsters nemen. Dan worden ze begraven, dan worden ze halverwege dat hele ontbindende proces, worden ze deels opgegraven, dan nemen we weer een monstertje en dan laten ze weer liggen en dan na zoveel maanden graven ze weer op, weer een monster nemen. En dus we weten zoveel beter wat er nou precies in de bodem gebeurt, wat het effect is van de bodem op de isotopencompositie, die isotopen samenstelling van het materiaal. Maar we weten dus ook beter hoe we daar dus in het lab mee om kunnen gaan. Zoiets doen we trouwens ook in Nederland. Arista heet dat. Dat is weer een onderdeel van het AMC. Dus nou ja, daar zijn gewoon hele grote stappen in gemaakt. En ook de machine gewoon zelf. We kunnen met steeds kleinere monstertjes steeds accuratere en preciezere metingen doen.
Welke stappen verwacht je nog de komende 5 jaar te maken? Of zijn er dingen die nu in de kinderschoenen staan? Waar we straks wel iets aan hebben?
Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat we stappen ook moeten gaan maken. We staren heel erg blind nu op 2 isotopische systemen. Ik althans, hè, als we kijken naar de herkomst van die mensen. Op strontium en op lood. En vooral dat lood, dat is heel erg afhankelijk van het lood wat vroeger aan benzine is weer toegevoegd. Dus dat lood is een niet biologisch afbreekbaar materiaal. Dus als het eenmaal in de omgeving zit, dan blijft het altijd zitten. Maar goed, je ziet wel dat het lood in ons bloed steeds naar beneden gaat. Die concentratie lood wordt heel erg klein. Dus misschien wel 50 jaar van vandaag. Ja, dan wordt het misschien ook wel een beetje lastig. Dus ja, ik denk dat we ook echt moeten gaan kijken naar de potentie van andere isotopensystemen. En dan moet je denken aan een zink bijvoorbeeld. Of toch weer terug naar neodymium. Om meer nieuwe informatie te krijgen wat bij zou kunnen dragen aan het identificeren van een herkomstregio.
En wat is de reden dat we daar nu niet mee werken? Wat zijn er hele grote verschillen? Of is er minder kennis over nu medium?
Ja, er is niet zoveel kennis. Maar daarbij, het is ook nog zo'n kleine niche. Als we kijken naar Nederland, ik doe het. En het is alleen maar ik. Dus je zou wel heel graag heel veel meer onderzoek willen doen. Maar je wordt gewoon enorm beperkt in tijd en in financiële middelen. En in visie, je mist je klankbord hero. Je mist eigenlijk een team van mensen die het zou kunnen doen. Dus ik denk dat eigenlijk vereist het gewoon een goede financiële injectie. Een duurzame financiële injectie waarin we dit verder kunnen onderzoeken.
Ja, en is dat ook komt dat ook door een gebrek aan samenwerking? Door de zeker met als je erachter komt dat iemand niet in Nederland woont. Mm-hmm. Dan ben je opeens toegewezen naar een ander land.
Ja, nee, dat is waar. Nee, ik denk juist eerlijk gezegd dat het werk wat ik doe, dat wordt ten positieve gemarkeerd door fantastische samenwerking. En uitwisseling van gegevens en uitwisseling van data. En ook de intrinsieke wil om te samenwerken. Dus daar ligt het niet aan. Wat wel zo is natuurlijk, maar dat is het politiedeel. Dat is, ik lever de politie informatie. En wat zij daarna mee doen, dat is voor mij in grote zwarte doos. Ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee. En ik kan natuurlijk wel raden wat ze ermee gaan doen. Hè? Dus op het moment dat ik concludeer dat iemand hoogstwaarschijnlijk zijn jeugd in Oost-Europa heeft doorgebracht, dan zullen zij daar op een manier achteraan gaan dat er dus zo'n DNA-profiel in Oost-Europa wordt gedraaid. Of dat er toch op een andere manier naar zo'n Interpol-database wordt gekeken en dergelijke. Maar het stopt daarmee wel. Hè. Het is bijna een dienst wat ik lever. En zo nu en dan komt het bij mij terug en dan gaan we nog een keertje in discussie. Als zij bijvoorbeeld een duidelijke link hebben van, laat ik zeggen, Griekenland. Dat is namelijk een land wat ik isotopisch niet kan aanwijzen, omdat ik geen referentiedata heb uit die regio. Maar op het moment dat zij dan terugkomen, ja, we denken het misschien toch wel uit Griekenland komt, dan kan ik weer terug, nou ja, terug naar de aardwetenschappen, terug naar die geologische ondergrond, om te kijken of, nou ja, wat we daarmee kunnen. Dus ja, er is samenwerking voldoende, denk ik.
Ja. Ja, dus, maar je had dus eigenlijk gewild dat je nog meer mee kon kijken met wat de politie met jouw conclusies doet?
Soms zou ik willen dat ik net iets meer informatie heb. Uit andere lijnen van bewijs. En dat is wel iets wat ik veel met mijn collega in Duitsland doe. Zij doet dus die andere isotopen systemen. En dan komt ze inderdaad bij mij terug. Zegt ze, nou, ik denk dat het of hier of daar vandaan komt. Ja, en dan, dat maakt het voor mij eigenlijk bijna makkelijker. Omdat ik dan ook in scenario's kan denken. Oké, wat is de kans dat die uit locatie A komt? In opzicht van locatie B. Kan ik die isotopisch uit elkaar halen? Zij kon het dus niet. Maar misschien kan ik het wel. En ik denk dat je op die manier toch duidelijkere inzichten krijgt in waar iemand vandaan komt. Relatief veel van de casus waar ik met mijn Duitse collega mee werk, die zijn uiteindelijk ook opgelost. En dat is natuurlijk echt wel super bevredigend als je dan terugkomt. En dat je dan, nou ja, dat profiel van de individu, die weet je dan. Dan leg je dat tegen je eigen rapport neer en denk je, ja, verrek, dit is wel wat we hadden gezien. Ja, dat zijn wel toffe dingen.
Kan je een voorbeeld geven waarvan je...
Ja, een zaak van een paar jaar geleden. Toen werd er in Duitsland werd alleen een romp gevonden. En daar hebben wij isotoponderzoek op gedaan. Enige maanden later overigens werd het hoofd ook nog ergens anders gevonden. Dus maar we hadden alleen een romp. Dus we hadden eigenlijk alleen maar een rib. Ik had geen tanden. Ja. Dat hoofd dat ontbrak. Dus toen zijn we dat ribje gaan doen. En een heel klein stukje van het bovenbeen. Wat er ook nog aan vast zat. En aan de hand daarvan moesten wij concluderen. Dat als hij, in Duitsland gevonden dus. Als hij dan in Noordwest-Europa was. Dat het echt heel kort voor zijn dood moet zijn geweest. Want die isotopen van lood die wij zagen. Die pasten helemaal niet zo mooi bij Noordwest-Europa. Maar ook niet bij Zuid-Europa, ook niet bij Amerika en ook niet bij Australië. Maar iets ertussenin. En op basis van wat wij dan denken te weten, een beetje uit de literatuur, gokten wij dat je moet richting het Midden-Oosten, Azië. Dus iemand die dus, laten we zeggen, Azië, Midden-Oosten vandaan kwam en heel kort voor zijn dood pas in Duitsland is geraakt. Nou, een jaar later is hij geïdentificeerd. Zijn hoofd hebben ze ook gevonden toen. Nou, toen was zijn fenotype ook duidelijk. Is nooit overigens naar ons toe gecommuniceerd. Maar wat bleek het nou? Het was hij kwam uit China. En hij is als kok naar Duitsland gegaan. Kwam daar te werken in het restaurant. Kreeg in een van zijn eerste dagen ruzie met de andere chef-kok. En in plaats van dat uit te praten, heeft hij dat met de dood moeten bekopen. Maar hij kwam dus uit China en hij was nog maar een paar weken in Duitsland voordat hij overleed. En dat is wel het narratief wat wij uiteindelijk... Hè? We konden niet pinpointen China. Pas is voor afgelopen jaar is aardig wat data gepubliceerd uit dat land. Maar het narratief wat we hebben kunnen vertellen, dat kwam wel overeen. En ze hadden natuurlijk op dat moment ook al de DNA en het fenotype van die meneer. Hè? Dus ze zagen dat er op dat moment een Aziatisch uiterlijk zat.
Dat konden jullie van tevoren al eigenlijk zien aan de hand van alleen een klein stukje rib.
Mooi, hè?
Ja, heel mooi. Ben je bang dat het dan door het supermarkt dieet, dan moeten we het op de andere boeg. Moeten we het ergens anders gaan vinden? Omdat we straks nog minder goed kunnen gaan zien waar iemand vandaan komt. Ook met minder lood in de
zin. Exact. Ik denk dat we op een gegeven moment... kijk, ik zit nog wel goed. De komende decennia. Maar als je kijkt inderdaad naar zoveel jaar van vandaag, moeten we op andere manier gaan kijken. En inderdaad, of het dan andere lood of andere isotopen systemen zijn, of dat we ook veel meer kijken naar de concentraties van bepaalde elementen in jouw lichaam. Ja, dat is een beetje de vraag.
Ja.
Ja.
Waar moeten we dat zoeken, denk je?
Ja, ik denk een hele goeie. Ik denk dat er ook echt nog wel wat te halen is in een in een betere integratie trouwens van de DNA-data. Ik zou het heel graag een keertje teruggekoppeld willen zien aan mij. Juist omdat we met archeologie ook zulke mooie dingen kunnen doen met DNA en isotopen. Om te kijken waar iemand vandaan kwam en dergelijke. Maar ik denk dat we wat meer op de, wat we noemen de niet-traditionele isotopensystemen. Toch wat onderzoek moeten gaan doen. Hè? Dus die tanden die we ooit gehaald hebben uit Nederland van al die tandartsen. Ja, die heb ik nog steeds. Daar hebben we een heel klein beetje van gebruikt. Om die kaart te maken van Nederland. Maar daar kunnen we ook nog die andere isotopensystemen op los gaan laten.
Dat zijn iets minder organische stof. Zeg ik dat niet goed? Of wat ze er anders aan? Waarom zijn ze...
Minder traditioneel? Ja, omdat we ze gewoon niet zo vaak gebruiken.
En we kennen ze dus eigenlijk nog niet zo goed.
Nee, en de toepasbaarheid van die isotopische systemen op de mens. En de connectie tussen bijvoorbeeld dat één isotopische systeem en het exacte dieet. Dat is ons nog onbekend. Dus er is nog enorm veel te halen, denk ik, in de toekomst. Als er... Je moet wel een dedicated persoon hebben. Wij doen alles tussendoor en hier en daar. Maar je moet dat echt... Ik denk dat er echt iemand op moet gaan zitten die dat vast kan gaan doen.
Heel duidelijk. We sluiten eigenlijk altijd af met de vraag... Wat weet je zeker, maar kan je niet bewijzen?
Ja. dit is dus een lastige. Nou, het is bijna een stelling misschien. Wil ik het terugkoppelen naar je. En dat is gelinkt aan wat we net zeiden. Dat mijn stelling is dat 50 jaar van vandaag het isotoponderzoek in de forensische kant, wat ik nu uitvoer, niet meer zo makkelijk te doen is. En ik denk dat ik dat wel zeker kan weten. Maar ik kan het natuurlijk helemaal niet bewijzen. Dus misschien is er nog steeds wel genoeg lood in het systeem, zeg maar. En is dat nog steeds isotopisch genoeg gescheiden tussen de verschillende continenten of verschillende delen in het continent, dat het nog steeds werkt. Maar mijn stelling is dat we 50 jaar van vandaag daar toch meer moeite mee zullen gaan hebben.
Ja, nou, misschien komt er nog wel een vierde revolutie.
Oh, wie weet. Ik kijk er naar uit.
En als je dan moet kiezen tussen forensisch onderzoek en archeologisch onderzoek?
Oh. Ja, ik vind het heel lastig. Kijk, 15 jaar geleden ben ik in het archeologisch onderzoek gestapt. En echt heel pionierend bezig geweest in Nederland. Hè? En ik vond het fantastisch om iets op te zetten. Wat nu bijna heel mooi geïntegreerd is in het standaard Nederlands archeologisch onderzoek. Tegelijkertijd ben ik dat nu bezig in Nederland voor dat... forensisch isotoponderzoek. Maar ook internationaal gezien doen we het eigenlijk echt wel heel erg leuk hier in Nederland. Dus ik vind het alle twee fantastisch, omdat je het verhaal kan vertellen wat niemand meer kan vertellen. En de archeologie is mijn eerste liefde. Maar de forensische wetenschap is een leuke minnaar, zeg maar. Ik doe er leuk bij.
Ja. We hadden het in het begin al over. Waar zit het verschil dan in? In het type onderzoek?
Nee, ja, het mooie is denk ik in de archeologie dat je probeert een verhaal te vertellen over een periode, de ijzertijd, bronstijd, mesolithicum, maakt allemaal niet uit, waarin niemand anders dat verhaal meer kan vertellen. Er zijn geen geschreven bronnen. En er is geen link meer met een nabestaande. Dus je probeert het zo mooi mogelijk en zo goed mogelijk trouwens. Niet mooi, wel mooi. Maar ook zo accuraat mogelijk probeer je een verhaal te vertellen. Zodat we iets te weten kunnen komen over die periodes die zo lang al achter ons liggen. Terwijl in die forensische wetenschap, als ik dan bij kan dragen aan een positieve identificatie en een nabestaande kan dus eindelijk iemand weer begraaf en er is rust. Ik vind dat heel bijzonder.
Ja, heel mooi. Dankjewel. Dan gaan we nu afronden. Allereerst wil ik natuurlijk mijn gast Lisette Kootker bedanken. De techniek werd gedaan door Tabe en hij was tegelijkertijd tweede presentator.
Joe.
En de column kwam van Brechtje Hartong van Ark. Dankjewel. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons volgen om nooit meer iets van ons te hoeven missen. Deze uitzending wordt ook geüpload op alle podcastkanalen. Die kunt u vanaf maandag terugluisteren. Voor nu wens ik u nog een fijne zondag. Mijn naam is Max Waterreus en dit was Radio Swammerdam.
woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal, en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou.